onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 131 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 131, vers 3 en vers 4. Mijn ziel die naar de vrede haakt en het morrend ongenoegen wraakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend. Dat is wel op de Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan, van nu tot in al eeuwigheid. Het derde en het vierde vers van Psalm 131. Luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze en daarna van het tweede hoofdstuk. Wij noemden u dus Efeze 2, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werken doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeeren uw naaste huis. Gij zult niet begeeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degenen die genaamd zijn besnijderis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede. En die deze beide eengemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden, in inzettingen bestaande, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende, en opdat Hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft Hij door het evangelie vrede verkondigd u die verre waart en die nabij waren. Want door Hem hebben wij beide de toegang door één geest tot een Vader. Zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welk het gehele bouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere, op welken ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in den geest. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de kleine Geert de Jong die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. En wij hopen ook in het gebed te gedenken Arie de Ruiter die voor een behandeling in het ziekenhuis deze week moet worden opgenomen. Zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is het een onderscheiden voorrecht dat u ons schenkt als wij vanmorgen samen mogen zijn binnen de wanden van uw bedehuis. Dan ligt er een week achter ons waarin de schuld vermeerderd is, waarin u ernstig gesproken hebt door de dood, waar er graven gedolven zijn, waar kinderen begraven zijn en waar mensen op middelbare leeftijd door de dood zijn weggenomen van bekenden en van onbekenden. Ook uit deze omgeving, en Heren, dan mogen wij nog samen zijn rondom uw woord in uw huis. Ach, wij bidden van u, geef ons daar toch een diepe indruk van, dat wij, Heren, niet anders verdiend hebben als dat u ons voorbij zou gaan, maar dat gij nu nog zo langmoedig zijt en verdraagzaam en zoveel geduld met ons hebt, dat u in plaats dat u het loon uitbetaalt op de zonde, dat gij ons nog samen onder uw evangelie brengt, die boodschap van onze schuld en verlorenheid, maar ook die boodschap dat er bij u vandaan nu een weg is, waarlangs het nou mogelijk is dat een zondaar zalig worden kan, dat gij genade kunt bewijzen en nochtans de rechtvaardige blijven kan. Ach, Heren, wij bidden van u, we zijn daar van nature blind voor. We zijn onbekwaam geworden tot enig geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad. De woorden Gods die zeggen het vanmorgen tegen ons, dat we van nature vervreemd zijn van het leven Gods. Onwetende, dood in zonde en misdaden. We hebben het zojuist horen voorlezen. Maar nu dat eeuwige wonder dat er nu één geweest is, wiens naam is Vredevorst, en die heeft nu een weg gebaand, waarlangs het weer mogelijk is dat een vertorend God en een schuldige zondaar met elkaar in gemeenschap kunnen worden gebracht, zonder dat die zondaar wordt verteerd. O, dan heeft die eeuwige Zoon des Vaders vrede verkondigd, maar ook voor vrede gezorgd. En die vrede die wordt gewerkt door de bediening van uw geest in de harten van vijanden van u, opdat ze door genade met u vrede mogen maken. Ach Heere, wij bidden van u, zoudt u ons dat heil geheim willen leren. U gaat toch door met uw kerkvergaderend werk. Satan viert zijn triomfen. En de machten uit de afgrond bundelen zich. Maar u hebt het toch beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dan bij alles wat verandert, daar zijt gij toch de onveranderlijke en de getrouwe die het beloofd heeft. Ik zal niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, dat blijft vast en dat blijft ongebroken. Ach Heere, en nou hebt u gezegd dat het welbehagen des Heren door zal gaan. Laat dat ook zichtbaar mogen worden in het midden van onze gemeente. Wanneer we samen weer rondom uw woord vergaderd zijn, wil gij dan nog pijlen nemen van uw goddelijke pijlkoker? En wil u dan, Heren, nog treffen in harten van vijanden, opdat vijanden met u verzoend werden, opdat onverschillig en heilig bekommerd werden over de staat van hun ziel? Ja, Heere, dat het wonder van die nieuwe geboorte nog in ons leven mag plaatsvinden. Maar of u ook versterken wilde wat uw hand verrocht. O, dat volk dat zo van verre staat, dat een inzicht krijgt en een leven besef en kennis van uw hoogheid en majesteit, maar ook van eigen schuld en verlorenheid. Dat volk dat zichzelf moet afschrijven, dat Heere moet zeggen: hoe kom ik met u verzoend? Hoe wordt mijn arme ziel gered? O, misschien zijn er zulke jongeren en ouderen vanmorgen wel naar uw huis gekomen, voor wie het waar geworden is wat we samen gezongen hebben: mijn ziel die naar de vrede haakt. Lieve Heere, zou u dan vanmorgen de prediking dan nog dienstbaar willen stellen, opdat die vrede niet alleen verkondigd mag worden in het midden van de gemeente, maar dat ook die vrede geopenbaard mag worden in de harten van jongeren en van ouderen. Het is maar één wenk van uw alvermogen. En u hebt een arm met macht en een hand met groot vermogen. Wilt u het uit genade schenken en ons samen dan nog zegenen, Heere, waar we nu in uw huizen rondom uw woord zijn. We hebben onze zorgen en noden meegebracht. We hebben onze gedachten meegebracht. We hebben ons zondig hart meegebracht. Lieve Heere, wil u alles wegnemen wat de loop van uw woord kan tegenhouden, en geef ons samen te mogen luisteren. Geef ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor, maar wil ook onze oren doorboren en onze harten opmerkzaam maken. Geef heilige eerbied en ontzag voor uw woord in uw huis, en neem ons samen voor uw rekening. Het past ons uw lieve naam o te moedig dank te zeggen, dat u die kleine jongen weer thuis hebt gebracht. Och Heere, wat waren er, nadat we aanvankelijk verblijd waren, wat zijn er weer grote zorgen geweest in de harten van de ouders en al degenen die rondom hem stonden. Maar gij hebt nog het gebed willen verhoren. En gij hebt dit kind ook nog weer teruggebracht bij de ouders. Heren, wij smeken van u wil uw goddelijke zorg over de kleine uitstrekken. En wil u verder uw genezende en zorgende hand schenken. En wil u bovenal, heren, maar geven dat we met de weldaden bij u mogen terechtkomen. En dat deze ouders in verlegenheid met lege handen, heren, bij u mogen terechtkomen, opdat ze door u vervuld zouden mogen worden. Laat het tot eeuwige winst mogen zijn. En wil dan zo dat gezin nog weer genadiglijk verder ook voor uw rekening nemen. Gedenk ook hem die voor een behandeling in deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wil u met hem meegaan, heren? Wil u ook in zijn jonge leven werken, die liefde tot u en die hartelijke keus om met Mozes te mogen zeggen, liever met het volk van God kwalijk behandeld dan langer de genietingen van de zonde. Wilt u hem gedenken met zijn ouders en de andere gezinsleden en wil u het ook daar nog wel maken? Heren, wil ons samen zegenen. Gedenk uw kerk, gedenk uw dienaren met de studenten. Wil u aangorden met kracht van omhoog, wanneer ze ook op deze dag weer geroepen worden om de bazuin aan de mond te zetten. Laat, heren, mogen verkondigd worden, de dood in Adam, het leven in Christus. Maar ook hoe nou die twee totaal ongelijke partijen bij elkaar worden gebracht. Gedenk uw dienaar ook aan deze plaats. Wilt u hem aangorden met kracht van omhoog? Wil u hem sterken en ondersteunen naar lichaam en naar geest? Wil u hem geven wat hij nodig heeft? O, laat hem, heren, niet alleen staan. Geef Aarons en Hurs ook in het midden van de gemeente. En wil ons samen dan ook en nog verblijden met uw grote daden. Gij zijt toch die God die wonderen werkt. O, dat we dan het bij u mogen zoeken en bij u ook mogen vinden. Ja, wees u ons dan een horend en een verhorend God. Niet omdat er enige verdiensten of waardigheid bij ons liggen. Maar wilt u het doen alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 37. En daarvan het 6e, het 9e en het 19e vers. Psalm 37, vers 6. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd. En ervende aard, hoe ook de boos en wrede op de onschuld loer, de tanden knes van spijt, hoe listig hij op haar zijn aanslag smede, de Heere belacht het wrokken van die nijd. En ook wat er volgt in het 9e, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. En het 19e vers, let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vree het einde zijner knechten. En wat er verder volgt, het 6e, het 9e en het 19e vers van Psalm 37. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefde gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. gemeente. Het is een opmerkelijk woord. Wat Christus eenmaal sprak, meent niet dat ik gekomen ben op deze aarde om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En deze woorden die zijn van hem, die door Jesaja is aangeduid met de naam Vredevorst. En hebben de engelen niet bij zijn komst op deze aarde gezongen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen? Is dat eigenlijk geen diepe tegenstelling? Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, terwijl zijn naam heet Vredevorst. De godzalige Polyander, gemeente, een dienaar van Christus uit vroeger tijd, uit de tijd rondom de synode van Dordrecht, die zegt daarvan: het is een schijnbare tegenstelling. Want Christus, als die komt, gaat de valse vrede verstoren. En als hij verschijnt en zijn stem laat horen, dan begint Satan te razen. En dan wordt de goddeloosheid in het mensenhart geprikkeld. En daarom is het zo onmisbaar nodig dat we die geestelijke wapenrusting mogen leren kennen en mogen aandoen. En vanmorgen begeren we opnieuw met de hulp des Heren bij een onderdeel van die geestelijke wapenrusting stil te staan. En dan is nu aan de beurt de voeten. En dan vindt u onze tekst in de brief van Paulus aan Efes, het 6e hoofdstuk en dan het 15e vers. Efeze 6, vers 15, waar dan Gods woord en onze tekst al dus luidt: en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Tot zover. We willen vanmorgen stilstaan met de hulp des Heren bij de schoenen in de geestelijke wapenrusting. En dan ten eerste willen we stilstaan bij de naam van deze schoenen, en in de tweede plaats bij het gebruik van deze schoenen. Dus geliefden, met de hulp des Heren begeren we vanmorgen stil te staan bij de schoenen in de geestelijke wapenrusting. En dan eerst letten we op de naam, en dan in de tweede plaats letten we op het gebruik van deze schoenen. We hebben u in de achterliggende weken mogen bepalen bij de andere delen van de wapenrusting die Paulus al genoemd heeft. En dan is hij begonnen met die gordel der waarheid. En ik hoop dat u dat nog weet. Die gordel die was een onmisbaar onderdeel, want die moest het harnas vasthouden en op zijn plaats houden. En aan die gordel daar hing de kruik met water. Aan die gordel hing ook daar die zak, die tas waarin het voedsel te vinden was. Daaraan hing de geldbuidel. Daaraan hing het zwaard. En nou is die gordel der waarheid is niet anders dan Christus zelf, die het gezegd heeft: ik ben de waarheid. Ik ben het water des levens. Ik ben het brood des levens. Mijn is het zilver en mijn is het goud. Daarna hebben we stil mogen staan bij het borstwapen der gerechtigheid. U weet dat nog wel, dat waren die twee platen aan de voorkant En aan de achterkant en die twee zaken, borstwapen en gordel, die horen bij elkaar. Zonder borstwapen heeft die gordel geen enkele waarde. Zo horen de waarheid en de gerechtigheid bij elkaar. En dan hoop ik dat u het nog weet, dat die gerechtigheid wijst op die toegerekende gerechtigheid die Christus verworven heeft door een weg van lijden en een weg van sterven. Alleen deze gerechtigheid, gemeente, redt van de dood. Maar alleen met deze gerechtigheid kunnen we voor God bestaan. Maar ook alleen met deze toegerekende gerechtigheid kunnen we staande blijven in de geestelijke strijd. O, u weet waarom dat borstwapen diende. Het was tot bescherming van het hart en van de ingewanden. En dan het hart, dat weet u nog, dat het was de zetel van de wil, de begeerten en het verlangen. En juist op dat hart, daar richt Satan zijn pijlen. Onze jonge mensen, maar ook op de harten van onze ouderen. En Paulus die klaagt over zijn eigen hart, het goede wat ik zou willen doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En de dichter die spreekt over argelistig is mijn hart meer dan enig ding. En daarom is dat borstwapen zo nodig, omdat Satan het hart van onze jongens en meisjes, jongeren en ouderen in beslag begeert te nemen en van nature al in beslag heeft. Want we staan van nature al aan de zijde van Satan. Geliefde, dat borstwapen dat diende ook ter bescherming van die ingewanden, het zetel van ons gevoelsleven. En hoe kwetsbaar is juist ook daar de ware christen, hoe is die verhouding tussen geloof en tussen gevoel? Wat is, geliefde, er is zoveel gevoel wat geen geloof is. En wat moeten we elkaar daar ernstig voor waarschuwen om elkaar niet op te bouwen in het gevoel. En anderzijds dan wil het ook zeggen dat er geen geloof is waarbij het gevoel niet betrokken is. En daarom is dat borstwapen zo onmisbaar nodig. Maar u weet dat nog wel, die soldaatgemeente in de strijd, die zijn wapenrusting aantrekt, die heeft nog meer nodig. Die heeft ook goede schoenen nodig. En ook de schoenen die zijn een zeer belangrijk onderdeel van de wapenrusting van vroeger, maar ook van nu. En natuurlijk zag die wapenrusting er vroeger totaal anders uit. Als hier gesproken wordt over schoenen, dan moet u denken aan sandalen van heel sterk, stevig leer, die dan met banden rondom de voet en de enkel en ook het onderbeen vastgebonden waren. En dan was het noodzakelijk dat dat heel stevig was. Want zo'n loshangende band of zo'n schoen wat uit zou kunnen gaan in de strijd van man tegen man zou natuurlijk een levensgevaarlijke situatie kunnen opleveren voor die soldaat. Die schoenen die moesten goed zijn. Die moesten als het ware om de voeten gegoten zijn. Die moesten stevig zijn. Want die soldaten moest stevig op zijn voeten staan. En dat was niet alleen het enige. Maar ook die soldaten, geliefde, in die krijgslisten gebeurde het menigmaal dat de vijanden voetangels en klemmen neerzetten. Of dat ze scherpe voorwerpen zo half in de grond verborgen. En als dan de soldaten van het vijandelijke leger er overheen liepen, dan was het gevaar groot dat die voeten verwond zouden raken. En daarom moesten die schoenen zo stevig zijn dat ze als het ware een bescherming boden voor die scherpe voorwerpen die zo half in de grond verborgen lagen. Daar hebt u de tweede betekenis. Dus dan in de eerste plaats bestevigheid, vastheid. In de tweede plaats betekent een goede schoen bescherming voor de soldaat. En dan in de derde plaats, gemeente, dan was er ook nog zo, die te belegers in de oudheid, die trachten, er waren toen natuurlijk nog geen transportvliegtuigen of alle mogelijke andere transportmiddelen. Dat leger, wanneer dat zich verplaatste, dan verplaatste zich dat per voet. En daarom werden er lange dagmarsen afgelegd. Dat betekende dat die soldaten goed schoeisel moesten hebben. Want met slechte schoenen zou dat niet kunnen, dan zou de vermoeidheid zo'n danige rol gaan spelen dat ze verzwakt waren als de strijd ten slotte zou beginnen. En zo voelt u wel, heeft Paulus deze drie redenen op het oog. Vastheid en bescherming. En ook, we zouden kunnen zeggen, de mogelijkheid om zich snel te kunnen verplaatsen. Gemeente, wat bedoelt Paulus nou met deze zaken? Want deze hebben natuurlijk een geestelijke betekenis. Paulus die schrijft, en de voeten geschoeid hebbende met het evangelie des vredes. Dus als het vanmorgen gaat over de naam van de schoenen van de christen, dan heten die schoenen het evangelie des vredes. Dat wil zeggen, dat is het evangelie dat vrede tot inhoud heeft. Dat vrede verkondigt, dat vrede boodschapt, dat vrede schenkt. Waar komt het evangelie vandaan, gemeente? Nou, dat is nu geen moeilijke vraag meer, kattegezanten, want die hele wapenrusting, die komt bij God vandaan. Dat betekent dat dus ook de onderdelen van die wapenrusting ook bij God vandaan komen. Het evangelie des vredes, dat is niet een boodschap die dominees hebben uitgevonden of een kerk. Maar het evangelie des vredes, dat is een boodschap die van de hemel komt. Wat ben je dan bevoorrecht, jongeren en ouderen, wat ben je dan bevoorrecht als tot jou dat evangelie komt. Daar heeft nou God voor gezorgd, want hij deed je geboren worden of hij bracht je onder dat verbond, op de erven van dat verbond. Dat evangelie des vredes, gemeente, dat komt uit de hemel. En daarom moet je daar heel erg zuinig op zijn. En daarom moet je daar op een bijzondere wijze mee omgaan. Want het is geen mensenwoord, maar het is waarlijk het woord van de levende God. God heeft voor dat evangelie des vredes gezorgd. En wanneer is dat evangelie dan voor het eerst verkondigd wel? Ja, dat zou je toch bijna niet kunnen begrijpen, gemeente, maar. Maar dat evangelie des vredes, dat is verkondigd toen de mens van God afscheid nam. Toen die band, die liefdesband met God verbroken werd. Toen dat verbond der werken verbroken werd. Toen die mens zich stortte in die drievoudige doods. O, toen die mens de zijde van Satan koos. Toen die mens in zijn dwaasheid en hoogmoed de God des hemels en der aarde verliet. Toen alle vrede verdween. En toen alle harmonie verdween in deze wereld. En toen de luipaard niet meer bij de geitenbok kon verkeren. En de wolf niet meer bij het lam kon nederliggen. Toen heeft God van de hemel dat evangelie des vredes voor het eerst verkondigd. En dat evangelie des vredes dat klonk toen van de hemel. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. En die boodschap van dat evangelie des vredes is herhaald. Die is uitgebreid door het hele Oude Testament heen en die is vervuld. In de kerstnacht toen de engelen kwamen. En toen die engel, die hemelbode, verkondigde aan die herders. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Dat u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad Davids. O geliefde dan breekt het gezang van de engelen los. En dan wordt er uitgeroepen, ere zij God. In de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen van het welbehagen. En dat evangelie des vredes, gemeente, wat nou ook onder ons verkondigd wordt. Tot op dit ogenblik toe. Dat hebben we nou nodig om dat te leren kennen. Het is onmisbaar nodig in ons persoonlijk leven dat de Heer tegen jou en tegen u en mij gaat zeggen. Ik verkondig u grote blijdschap. En grote blijdschap verkondigen dat is aan een volk dat in diepe droefheid verkeert. Het is nodig, geliefde, niet alleen dat we die boodschap horen, maar dat we gaan weten wat die boodschap van dat evangelie des vredes inhoudt. En dan heeft dat woord vrede in de Bijbelse betekenis een hele diepe betekenis. Want vrede, als ik dat aan mijn catechisanten en aan de jongens en meisjes vraag vanmorgen, wat is vrede, dan zeggen we over het algemeen, vrede dat is als er geen oorlog is. Maar dat is eigenlijk zijn naam zeggen. Een klein facet van de ware vrede, want de Bijbelse betekenis van vrede, shalom in het Hebreeuws. Dat wil eigenlijk letterlijk zeggen opheffing van de breuk. Daar is een breuk geslagen tussen God en tussen mij. Daar is een breuk geslagen tussen mij en de naaste. En nou moet die breuk geheeld worden. Nou moet die breuk hersteld worden. Nu moet die kloof gedicht worden. En dat is nou het werk, geliefde, van hem die genaamd wordt vredevorst. O vrede, dat heeft in de Bijbel het woord shalom, dat heeft in de Bijbel de betekenis van, het, van een toestand van welzijn. Niet van welvaart, maar van welzijn. Van harmonie, van rust, dan staat alles op zijn plaats. Het is anders, in het Oude Testament wordt het verwoord met de woorden, dan zit de Israëliet onder zijn wijnstok en dan verkeert hij onder zijn vijgenboom. En gemeente, nu is die vrede, die ware vrede, die is er niet meer in deze wereld. Alles wat er nu nog aan vrede is, dat is ten diepste maar schijnvrede. Het is in een ogenblik ook weg. Je kunt zo in vrede met elkaar omgaan en zo kan je in de grootste ellende met elkaar verkeren. Sinds dat de zonde er gekomen is, bloedt deze wereld uit duizend wonden. Is er nood, is er verdriet, is er kruis, is er moeite en zorg. Is er oorlog, is er hardheid, is er haat en vijandschap tegenover elkaar, omdat de vrede weg is. En omdat er nou vijandschap in ons hart is. En dat komt openbaar, gemeente, als je de krant leest. Als je leest hoe het daar in Joegoslavië toe gaat. Als je leest hoe het daar in het Midden-Oosten toe gaat. Als je die andere berichten leest hoe het gaat in sommige gezinnen. Wat een haat en vijandschap er is als je het hoort. Tussen ouders en kinderen, tussen ouders onderling, tussen kinderen en kinderen. Nou, laten we dan toch gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen dat de vrede weg is. En al die vrederoepers, geliefden, die hebben het te mis, want de ware vrede is er niet. Die is weg. En hoe komt dat toch? Omdat er geen vrede is met God. Daarom is er vijandschap in je hart. En daarom gaat het elke keer mis. Want waar de vrede met God gevonden wordt, daar straalt het uit. Naar de naaste toe, geliefde. En daar waar de verticale lijn gevonden wordt, daar wordt ook de horizontale lijn gevonden. Satan, gemeente, dat is de grootste vredevernieler geweest van alle tijden. En daar staan we nou aan zijn kant. Daar is nou een breuk geslagen. En nou is de liefde veranderd in haat en de gerechtigheid in ongerechtigheid. En de heiligheid in onheiligheid en de harmonie in de chaos. En dat is nou onmisbaar nodig, geliefde gemeente, om dat te gaan zien. Om te gaan zien, heren, het ligt niet bij mijn buurman of bij mijn buurvrouw, maar het ligt bij mij. De oorzaak van alle ellende en van alle nood, dat is te vinden bij de zonde die ik bedreven heb. En dan, gemeente, dan wordt die begeerte naar vrede wordt geboren. Dan wordt die vraag geboren, hoe kom ik aan vrede? Dan ga ik die onmisbaarheid van de opheffing van die breuk ga ik gevoelen. Dat gaat dan in mijn leven werken, mag ik het zo eens zeggen. En ik hoop dat er velen vanmorgen met deze vraag vanmorgen naar Gods huis gekomen zijn. Heren, zou ik mogen horen waar die vrede te vinden is. Want ik weet en ik heb het ervaren en ik ga het gevoelen dat ik op voet van oorlog met u leef. En hoe krijg ik nou die vrede? En hoe ontvang ik nou die vrede? En waar is die vrede nou te vinden? Hoe zal die breuk hersteld kunnen worden? Hoe zal die kloof gedemd kunnen worden? Hoe zal die grote schuld betaald kunnen worden? Hoe zal het weer goed kunnen worden tussen God en tussen zulke zondaar? Geliefden, het evangelie des vredes. Dat is de leer der verlossing. Dat is de leer der verzoening. O, deze weg. Deze leer is door God zelf uitgedacht. Dat is een product van het denken van de drie enige God. In de stilte van de eeuwigheid van de vrederaad. En hij heeft in de stilte van de eeuwigheid het al gezegd. Vader, ik zal voor die waarheid zorgen. Ik zal voor die gerechtigheid zorgen. Ik zal voor die vrede zorgen. Hij is zelf de waarheid. Hij is zelf de gerechtigheid. En de apostel mag tegen de gemeente van Efeze schrijven. En hij is onze vrede. Maar dan voelt u toch wel, gemeente, dat er niet van vrede sprake kan zijn. Als u niet recht en grondig ontdekt bent aan de breuk die er ligt. Want anders dan is er toch geen heling nodig. Dan heb je die heling, dan heb je toch zo'n vredestichter niet nodig. Als we nou niet weten hoe groot en hoe diep die breuk en die kloof is. Wat zullen we dan, gemeente, met iemand doen die in die breuk is gaan staan. En daarom moet dat woord des vredes eerst gaan ontdekken. Dat is een onmisbaar element in de weg tot zaligheid. En dat doet de Heere ook. Dat doet die Heilige Geest ook. Die gaat ons schuldig verklaren, al ben je dan nog maar 14 jaar. Of al ben je dan nog maar 25 jaar. Maar dan gaat die Heilige Geest, die gaat een besef, een diep gevoel van onze schuld leggen in onze harten. Dan gaan we zien wie we geworden zijn. En dan gaan we zien wat we gedaan hebben. Gedaan hebben tegen God. Gedaan hebben tegen de naaste. Tegen die heilige, rechtvaardige, maar ook tegen die goedende God zo gezondigd. O, dan gaat die Heilige Geest, die gaat ons laten zien dat we schuldig zijn. Dat we zondaar overtreden zijn. Die Heilige Geest, die gaat onze ogen openen voor die breuk. Voor die afstand die er geslagen is tussen God en tussen mijn ziel. Dan ga ik zien dat ik God kwijt ben. Geliefde, daar hebt u het wezenlijke kenmerk van de waarachtige overtuiging des harten. Dat is niet alleen maar dat we ons wat schuldig voelen, want soms kan de hele wereld zich wel schuldig voelen. Maar in de waarachtige overtuiging des geestes ga ik een diep besef krijgen dat God mis. Dan ga ik zien dat er een afstand is tussen God en tussen mijn ziel. Dan gaat het woord mij aanwijzen als zondaar, als overtreder. Dan gaat die Heilige Geest mij diep en ernstig overtuigen van mijn verlorenheid. Dat ik in stilte ga beweenen en ga beleiden. Heere, wat heb ik toch gedaan? O, wat heb ik toch gedaan? Ik heb het aangedurfd, o God, om tegen u te zondigen. Die Heilige Geest, dat woord des vredes, gemeente, legt allereerst de kwaal van onze leven bloot. En dat is onmisbaar nodig, anders echt waar, anders dan zullen we blijven denken dat het met mij wel meevalt. Of dan denk je dat je zelf die breuk nog wel zal kunnen helen. En dan zul je best wel proberen, als je daar iets van voelt, van die breuk, om die breuk te gaan helen. En dan word je misschien wel een heel net kerkmens. En dan krijg je misschien wel een alleszins godsdienstig leven, geliefde, maar die Heilige Geest en dat woord des vredes, dat moet ons zo ontdekken dat we gaan leren dat die breuk zo wijd is als de zee. Ik kan die breuk niet overzien. Die is zo groot geworden, geliefde, dat ik in der eeuwigheid zelf die breuk niet meer helen kan. En dat moet de Heilige Geest mij recht en grondig kennen, leren. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Je beste werken met zonde bedekt. Je beste heilige werken, ze zijn voor mij niet meer dan tekort. Gij kunt de prijs der zielen dat er als zoon voor God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En als je dat nou gaat leren, gemeente, kan best gebeuren dat je wel eens boos op God bent. En dat je boos op de dominee bent en dat je zegt, moet dat nou altijd maar zo? O, is dat nou altijd maar weer de voorwaarde? Nee, geliefde, maar het is de weg. Het is de weg waarin de vrede geproefd en gesmaakt mag worden. Want dat woord des vredes, die arts, die hemelse doktergemeente, die legt niet alleen de kwaal bloot, maar die legt de kwaal wel bloot, maar dan om het juiste medicijn te kunnen aanreiken. En dat is nou het wonder van het evangelie des vredes. O, dat woord des vredes, geliefde, dat toont ons nu ook wie nou die God in Christus is. En dat doet met die naar die God uitgaan. Dat doet naar die God verlangen, dat doet naar die God begeren. En zalige zaak als dat evangelie des vredes in ons hart geopenbaard mag worden. Als er iets van die vrede mag worden geproefd. Iets van die vrede mag worden ervaren. Als er iets van die vrede gezien mag worden, gemeend. O, dan wordt het hart vervuld. Soms met verwondering. Dan zit je met verwondering in de kerk. En dan zeg je, Heere, nou geloof ik dat het voor mij ook nog kan. Is dat nou geen wonder voor zo een? Voor zo'n schuldige, voor zo'n albederver, o geliefde, dan wordt het hart ontstoken om die vrede te kunnen vinden en te zoeken. Zalige zaak, als het geheim geopenbaard wordt, hoe nou dat mogelijk is dat nou die breuk geheeld kan worden. Dat God de rechtvaardige nu barmhartigheid, genade kan schenken aan zo'n zondaar. Aan zo'n vredevernieler. Ja, geliefde, als dat ervaren mag worden, dan heb je eigenlijk van Satan op dat moment niet eens last. Dan lijkt het wel alsof je er al bent. Dan is het geweten stil, dan kan de vijand er niet bij, dan moet het vanaf een afstand blijven toekijken. Dan mag er soms iets van die vrede gesmaakt worden die alle verstand te boven gaat. Maar geliefde, die Heilige Geest, die laat nou niet alleen die vrede prediken. Maar die gaat nou ook verklaren hoe nou die vrede tot stand gekomen is door die vredevorst. En hoe die vrede nu ook uitgewerkt wordt in het hart van een verloren zondaar. En wat is dat een gezegend onderwijs. O, in dat onderwijs, daar kom je nou nooit in uitgeleerd. Daar gaat die Heilige Geest, geliefde, gaat die zondaar kennis geven van die persoon. En het werk van die vredevorst. Dan gaat die zondaar onderwijs krijgen in zijn namen. O, hoe die heet. Welke namen deze vredevorst heeft. En welke rijke geestelijke schatten er in die namen verborgen liggen. Ik heb geen tijd om dat vanmorgen uit te werken. Maar God geeft de uitwerking ervan in uw hart. Gezegend onderwijs, gemeente, wanneer we onderwijs gaan krijgen. Niet alleen in zijn namen, maar ook in zijn ambten. Dat hij nou profeet is, dat hij nou priester is, dat hij nou koning is. Onderwijs in zijn naturen. Hoe hij nou God gebleven is, kattegezanten, en hoe hij nou mensen werd. Die menselijke natuur aangenomen heeft om te kunnen lijden en om te kunnen sterven. O, de onderwijs in zijn staten, die staat der vernedering. Om die zaligheid te verwerven, maar ook die staat der verhoging om die zaligheid toe te kunnen passen. De onderwijs in zijn goddelijke deugden niet alleen leren dat hij de volmaakt rechtvaardig is, maar ook de volmaakt heilige, de volmaakte liefde, de volmaakt barmhartige, de genadige. Onderwijs, geliefd, in de kennis van de drie enige God, in de kennis van de drie personen, hoe er nu een vader is die vrede begeerde, hoe er nu een zoon is die voor vrede zorgde, hoe er nu een Heilige Geest is, die voor vrede, die vrede toepast in de harten van zo'n zondaar. En dat alles, geliefde, tegen de achtergrond en in de kennisneming van zulke overtreder, zulke zondaar en zulke schuldig. O, hoe groot en aanbiddelijk wordt dan dit evangelie des vredes. En nou kan de strijder, de geestelijke strijder, die kan dit evangelie des vredes niet missen. Om staande te blijven, om vastheid te hebben in die geestelijke strijd, is zo nodig die schoenen, die heten het evangelie des vredes. Om nieuwe kracht en nieuwe moed en nieuwe lust te mogen hebben. Want dat evangelie des vredes, dat schenkt de vrede. En dat doet in de vrede delen. En dat doet de vrede genieten. Ach, zo menigmaal zijn die geestelijke strijders, die hebben de wapens willen die wapens neerleggen. Ze zitten zo vaak moedeloos aan de kant. Er is zo vaak vrees en twijfel in het hart van die geestelijke strijders. Ze moeten in die geestelijke strijd voor eigen waarneming zo vaak onderliggen. En daarom is zo onmisbaar nodig, geliefd. En daarom doet de apostel Paulus aan deze jonge gemeente van Efeze. En dat is een woord voor de gemeente Gods in 1991 en de voeten geschoeid hebbende met het evangelie des vredes. Maar nu staat er niet, gemeente, wat ik eigenlijk gezegd heb zojuist, en de voeten geschoeid hebbende met het evangelie des vredes. Maar een goede lezer met mij, die zal zeggen, maar dominee, er staat nog wat tussen. Daar staat geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. En daarop willen we letten in onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 85. En daar dan van het derde vers, Psalm 85 vers 3, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En wat er verder volgt, het derde van Psalm 85. Liefden, we willen stilstaan bij het gebruik van deze schoenen. En dat gebruik dat wordt onder woorden gebracht met de tekstwoorden, met de bereidheid van het evangelie des vredes. En nou heeft dat woord bereidheid, dat heeft verschillende betekenissen. En daar wil ik u nader op wijzen. Allereerst kan het betekenen de hartelijke bereidwilligheid om dat evangelie des vredes te verkondigen, te prediken, uit te dragen. Om van dat evangelie te getuigen. Ja, dat kan ik begrijpen, gemeente. Want dat is een hele begrijpelijke zaak als dat wonder van dat evangelie ervaren wordt. Als de zoetheid van dat evangelie des vredes gesmaakt mag worden. Als de inhoud van dat evangelie Jezus Christus door het geloof omhelst mag worden dan. Ja, je zou toch allemaal wel dominee willen worden. Je zou toch allemaal wel willen gaan verkondigen wie Jezus Christus is, want dat is de liefde die trekt. Je kunt er toch eigenlijk gewoon niet van zwijgen. Wie bij de bron van dat evangelie is geweest en uit de bron van dat evangelie heeft gedronken, gemeente, die gaat instemmen met de dichter van Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Dan is het toch immers die hartelijke bereidheid om de woorden Gods te verkondigen, ook in het midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan is het, kom, maak God met mij groot. Je kunt er niet van zwijgen. Want zeg Christus, als deze zouden zwijgen, dan zouden de stenen spreken. En geliefden, dat is waar, de bereidwilligheid om dat evangelie te verkondigen. Christus die zegt zelf, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen. Daar zit tegelijkertijd het gevaar in, dat we blijven spreken over Christus, terwijl Christus al lang van ons geweken is. Dat is ook een diepgeestelijke les. Dan kom jij soms later achter dat je er alleen nog maar over spreekt. En dat de kracht er eigenlijk al lang weer uit is. Maar dit is in ieder geval wel waar dat dierbare evangelie zijn gezegende kracht en waarde heeft gegeven. Daar, geliefde, daar is de bereidheid om te spreken. En toch is dat eigenlijk hier niet de eerste bedoeling van de tekst. We moeten altijd schrift met schrift vergelijken om de diepe betekenis van de tekst te doorgronden. Want gemeente, u begrijpt dat wel, het gaat nu over de geestelijke wapenrusting, hè? Het gaat over die geestelijke strijders die te strijden hebben tegen Satan en tegen die boosheid in de lucht en tegen eigen hart. Maar met hartelijke bereidwilligheid kun je Satan niet overwinnen. En met je liefde, gemeente, kun je Satan niet overtuigen en stil krijgen. Nee, daar is nog wel wat meer voor nodig. En dat weet. En dat gaat die geestelijke strijder gevoelen en ervaren. Niet onze bevindingen, geliefde. En niet onze ervaringen en onze gevoelens, hoe rijk ze dan ook kunnen zijn en hoe kostelijk ze ook kunnen zijn. Maar daarmee kunnen we de strijd niet aan. En daarmee kunnen we de vijand niet overwinnen. O nee, geliefde, o nee. Waarmee kunnen we Satan alleen maar wegsturen? Dat is met het woord. Dat is met het evangelie des vredes. Dat is met de boodschap, daar staat geschreven. En geliefde, dan is nodig dat die strijder vast in zijn schoenen staat. Dat wil zeggen dat die vastheid heeft in het woord. En daarom, ik wil er met alle nadruk op van spreken, geliefde. We hebben in onze tijd meer dan ooit nodig bijbelse christenen. Die gefundeerd zijn in het woord. En daar mag er best wat gevoel bij komen, maar er is zoveel gevoel. Maar het gaat om het woord, het gaat om de vastheid van het evangelie des vredes. Daar wijst de apostel op. Dat is in de eerste plaats. En daarom heeft dit woordje bereidheid, gemeente. Dat mag ik ook, dat is een Grieks woord. Maar dat woordje mag ik met alle vrijmoedigheid ook vertalen met vastheid. Dat is datgene waar je op kan staan. Dat evangelie des vredes, dat geeft de ware vastheid. Christus heeft tot de Satan gezegd, daar staat geschreven. En Satan is begonnen, geliefde, met de aanval op het woord. Ik heb u daar al meer op gewezen. En dat als God het geeft, hoop ik daar nog wel meer op te wijzen. In die geestelijke wapenrusting, want het gaat altijd om de ontkrachting van het woord. Daar is hij mee begonnen in het paradijs en daar is hij mee doorgegaan in de moderne tijd. En dan is het nodig om gevast gesteld te worden. Maak, zegt die dichter in uw woord, mijn gang en mijn treden vast. Denkt u aan die situatie in Efeze waar die leer van die Nicolaïten is. En waar de gevaar van afdwalen zo groot is. Nou schrijf die oude vriend, die oude dienaar van Christus. Aan die jonge gemeente van Efeze. O geliefde gemeente, blijf toch vaststaan. Blijf toch vaststaan in de leer der schriften. En de voeten geschoeid hebben met de vastheid van het evangelie des vredes. En geliefde, die boodschap is zo nodig ook in onze tijd. Want er is zoveel verwarring. Er is zoveel verduistering. Daar is aan de ene kant, geliefden, het vermogen dat in de mens gelegd wordt om maar te kunnen aannemen. En dan wordt er maar gesproken over je hart openzetten en Jezus de mogelijkheid geven om zijn werk te doen. O, het is een levensgevaarlijke leer. Waar Christus geliefde buiten en het werk der toepassing buiten blijft. Ik moet u ernstig waarschuwen uit de liefde van mijn hart voor dat geloofsactivisme. Wat zo rondom ons en ook binnen onze gemeenten zo meer en meer voet gaat krijgen. Waarvan men spreekt van geloof zonder dat men weet van een arm, ellendig zondaarsleven wat de Heere overhoudt. En ik zal me doen overhouden een ellendig en een arm volk. En die zullen, daar hebt u het, op mijn naam vertrouwen. Daar hebt u de vastheid van het evangelie, van die geestelijke strijden, dat is enerzijds. En anderzijds, gemeente, ik zeg het ook in alle eerlijkheid, is er ook het grote gevaar dat het evangelie zo verduisterd wordt dat je de naam Jezus niet meer noemen mag. En als Jezus geliefd uit de prediking gehaald wordt en als het werk van Christus, Jezus Christus en die gekruisigd, als dat uit het leven weggehaald wordt, dan blijft er ook niks over. Dan blijft er alleen maar soms de dorre klacht over. En dan kunnen we jaren spreken over ellende en alles en nog wat. En ondertussen blijven we op de been. Dat is de andere levensgevaarlijke zaak. Hoe komt dat toch? Weet je hoe dat komt, gemeente? Dat komt aan gebrek aan ontdekking. Omdat de macht en de karakter van de zonde te weinig wordt gepeild. En omdat de verlorenheid en de schuld te weinig wordt ingelegd. En omdat we te oppervlakkig over God, dat hoge, rechtvaardige en heilige wezen denken. De oprechte geliefde die kan buiten Christus op een gegeven moment niet meer. Die heeft dat evangelie des vredes nodig. Die heeft nodig dat hij gefundeerd wordt in dat evangelie des vredes. Want die oude vrome die zei, de prediker predik ons Christus. O, waar is die te vinden opdat mijn ziel gered zou kunnen worden? Waar is deze Christus te vinden die een weg heeft gebaand waarlangs het mogelijk is dat zulk een zondaar nog in de gemeenschap met God kan hersteld worden? Geliefden, de vastheid van het evangelie, dat is nodig in de leer der kerk. Het is ook zo nodig in het persoonlijke leven. Want juist Satan die richt zijn aanvallen op die gemeente, godsgemeente. En waar is dan kerk des Heren? Waar is dan de vastigheid te vinden? O Satan die zegt, je bent geen geschikt voorwerp voor het evangelie. Je zondekennis is veel te gering. Denk je dat je het zomaar krijgt? God hoort zulke zondaars niet, geliefd. Het evangelie, dat is alleen maar voor uitverkorenen. En dat ben je zelf niet, want anders dan zou je wel anders zijn. Geliefde Satan tracht het evangelie Gods te ontkrachten. Het is de leugenaar van de begin en hij heeft nog nooit een waar woord gesproken. Of het moet zijn om je aan te klagen bij God dat je zo schuldige bent. En dan moet je zeggen, ja Heer, hij heeft gelijk. Hij heeft groot gelijk. Zo'n zondaar, zo'n overtreder, dat ben ik nou. Maar als hij over God gaat spreken, gemeente, dan heeft hij nooit nog de waarheid gesproken. Want hij is, de waarheid is in hem niet, zegt de heilige Christus zelf. En wat is nou nodig wel, dat die kerk gefundeerd wordt met de vastheid van het evangelie. De apostel die bidt zijn gemeente, was dan toch op in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus, opdat ge niet zou struikelen. Want Satan is zo machtig. Satan is zo listig. Satan is zo vals. Satan heeft nooit medelijden met een zondaar. Hoe ellendig die er ook aan toe is, maar hij heeft nooit medelijden. Hij zoekt altijd dat woord verdacht te houden. En hij zoekt de dood van allen die naar God en naar zijn geboden begeren te leven. En nou zijn we zo ellendig, gemeente, dat we Satan veel gemakkelijker geloven dan de Heere zelf. En als die gemeente Gods nou gaat rusten op alleen maar weldaden, hoe groot ze dan ook zijn en hoe onmisbaar ze dan ook zijn, geliefd, op weg naar de hemel, maar als nou daar de rust in gevonden wordt, dan is Satan er wel bij. En dan gaat die strijder onderuit. Dan verliezen ze de vastheid. En dan verliezen ze ook de bescherming die dat evangelie biedt. Oh, dan wil ik u wijzen op Luther. Die zo heftig werd aangevallen door Satan. Dat hij zo'n schuldige, zo'n zondaar was. En dat hij als het ware aan Luther een hele brief schreef. Met allemaal zonden en schuld. En toen mocht Luther door het geloof, staande op de vastheid van het evangelie, zeggen, Luther, Satan, je bent verkeerd. Ten eerste zijn er veel meer zonden als dat je hier opgeschreven hebt. En ten tweede, je moet niet bij mij meer zijn, maar je moet op Golgotha's kruisheuvel zijn. Daar hebt u de vastheid van het dierbare evangelie door dat dierbare geloof. En daarom, gemeente, komt die dichter. Die gaat bidden, Heer, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Dat worden dan afhankelijke strijders. Dat worden dan machteloze strijders in zichzelf. Maar die krachtig gemaakt worden in de Heere en in de sterkte zijner macht. En dan de derde betekenis, die ligt er direct aan verbonden. Dan, geliefde, dan mag er ook vanuit die vastheid ook de bereidwilligheid geboren worden. Om desnoods voor dat evangelie te lijden. En dan schrijft de apostel gemeente om die bereidwilligheid die nodig is. Om des evangelies wil. En dan kan het gebeuren dat het toch wel eens een verloochening is van jezelf. Oh, dan kan het soms eens die onvoorwaardelijke overgave zijn aan de Heere en aan zijn kracht. En dan mag, geliefde, de strijd des geloofs gestreden worden. En dan mag de ziel, geliefde, die mag gewillig gemaakt worden om desnoods de smaadheid te leiden. En dan gaat Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus gaat hij opwekken om een goed krijgsknecht te zijn. En waarin bestaat dan dat goede krijgsknecht zijn? Wel, om gewillig verdrukkingen en smaadheid te leiden om Christus wil. Daar heeft u de schoenen geschoeid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. Dat is de vastheid. Maar daaruit voortvloeiend ook om zichzelf en u voor over te mogen hebben. Om zichzelf goden te mogen opofferen tot een goden, welbehagelijke godsdienst. Romeinen 12. Het welk is uw redelijke godsdienst. O geliefde. Dan zeggen onze vaderen in de kanttekeningen, dat is altijd bereid te zijn om het geloof te belijden en om rekenschap te gaan geven van de hoop die in hen is. En als staande in de vastheid van dat evangelie kan Guido de Bres straks naar het schavot. En staande in de vastheid van het evangelie kan er zoveel bereidwilligheid zijn. Dat de oude Polycarpus staande op de brandstapel zei toen de beul aan hem vroeg. Nou ben je 86 jaar. Moet je nou door het vuur nog sterven? Dat die oude bisschop zei 86 jaar. Heeft de Heere me gedragen. En nu ben ik bereid om de laatste stappen met hem te doen. Daar heb je de bereidheid van de hoop die in hen is. Dan kan je zingen in de gevangenis. Dan kan je zegenen die u vloeken, gemeente. Dan kan je lief hebben die u haten. Oh, dan ben je machtig. Nee, niet in eigen kracht. Maar dan ben je machtig in hem die de overwinning heeft behaald. En waar de kerk dan van mag zeggen, ze zijn in hem meer dan overwinnaars. Dat is nou de noodzaak van het dragen van dit schoeisel. Anders dan blijven we in de handen van Satan. We hebben nodig de waarheid die ons vrijmaakt. We hebben nodig de gerechtigheid die ons redt van de dood. We hebben nodig die schoenen om die vrede te ontvangen die alle verstand te boven gaat. En dan, ja, dan is er de bereidwilligheid, ook in het midden van de gemeente. Dan wordt het waar, hoe liefelijk zijn de voeten desgene die het goede boodschap, die vrede doet horen, die tot Sion zegt, uw God is koning. Dan mag de boze wederstaan worden gemeen. En dan mag tegen Satan gezegd worden, ga weg Satan. Want daar staat geschreven dat zondaren bij hem welkom zijn. En dat weet ik. Dat zondaren bij hem welkom zijn. En dat er niet alleen kleine zondaren, maar dat er ook grote zondaren bij hem welkom zijn. Want ik heb het ervaren. En nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou me nu nog schenden. O geliefde dan. Dan is er de bereidheid om desnoods te lijden om Christus wil. Dan vind je het soms toch niet zo erg meer jonge meisje als de andere jongens en meisjes je uitlachen. Dan vind je het misschien toch niet zo erg meer op een gegeven ogenblik dat er dan toch misschien een deur naar je maatschappelijke positie dicht gaat. Dan vind je het soms toch niet zo erg meer als je alleen staat. Want dan mag je God overhouden. Maar dan mag het toch ervaren worden. Oh, wat die jongen van 30 jaar zong, zei eigenlijk met gebroken stem voordat hij sterven ging. Gij hebt me meer vreugd in het hart gegeven dan andere smaken in de tijd. En dan zal het toch een keer vervuld worden, het rechtvaardig volk zal welig groeien dat twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Amen. Heren, dat is nodig. O, wil u het alsjeblieft werken in onze harten. Opdat we uit dat koninkrijk van Satan werden overgebracht in dat koninkrijk van u. Maar als we door genade gemeenten onze voeten mochten richten op dat pad des vredes, dan zijn er zoveel kinderen van u die nog in zo'n bewegelijk koninkrijk verkeren. O, wil u toch die vastheid schenken, die zo onmisbaar nodig is. Zie dan toe om uw roeping en verkiezing vast te maken. Geef ons toch geen rust, Heere, voordat we die vredevorst mogen hebben. En dat onze voeten geschoeid mogen zijn met de vastheid van dat evangelie des kruises. Lieve Heer, heb ootmoedig dank voor dit uw woord. Wil ons verder ook gedenken en vanavond ons weer samenbrengen in uw huis. Onder uw woord, wij bidden het om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Het vierde van Psalm 72. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.